Een stukje Bijbelse geschiedenis. Zo'n 3200 jaar geleden vertrok er uit Egypte een grote groep slaven. Ze werden Israëlieten of Joden genoemd. Met elkaar vormden ze het volk Israël. Hun leiders waren Mozes en zijn broer Aaron. Terwijl de Egyptenaren de zon, de maan, de koning en sommige dieren als God vereerden, werden de Israëlieten geleid door God, die ver boven die Egyptische goden stond. Eeuwen eerder had God aan hun stamvader Abraham beloofd dat zijn nageslacht zou uitgroeien tot een groot volk. Dat volk zou God als zijn eigen mensen beschouwen en door dat volk zouden alle volken op aarde gezegend worden. Hiermee maakte God een begin met zijn plan om de wereld en de mensheid te vernieuwen. De Egyptische koning was niet van plan het Israëlitische slavenvolk te laten vertrekken. Telkens als Mozes aan de koning vroeg om zijn mensen te laten gaan, kreeg hij nul op het rekest. Elke weigering aan Mozes werd door God beantwoord met een ramp die het land trof. Vergiftigd water, kikkers, muggen, steekvliegen, veepest, zweren, hagel, sprinkhanen en duisternis. Na 9 plagen die steeds erger werden en het hele land troffen, liet de koning zijn slaven nog steeds niet vrij. Totdat de Egyptenaren werden overvallen door de 10e ramp, de dood van de oudste zoon in elke Egyptische familie. Pas toen stelde de Egyptische koning het slavenvolk in vrijheid. Na een woestijnreis van 40 jaar kwamen de Israëlieten onder leiding van Mozes' opvolger Jozua aan in Kanaan, het land waar nu zo ongeveer Israël ligt. Een reis door de woestijn is geen pretje. Zeker niet als die 40 jaar duurt. Het is immers een troosteloze vlakte waar alles dor en doods is. In die tijd hebben de Israëlieten zich laten kennen als een volk dat niets anders is dan wij zelf zijn. Vol goede bedoelingen, maar ze niet nakomen. Ontevredenheid en terugverlangen naar vroeger, de slaventijd. Geen vertrouwen hebben in God. Tijdens deze reis heeft Israël ook zijn wetten gekregen. Sommige waren min of meer politiek van aard, andere waren meer ethische of religieuze voorschriften. Al deze geboden en verboden waren niet bedoeld om het volk een last van regels op te leggen, maar juist om een maatschappij in te richten waarin met ieders welzijn rekening werd gehouden. Een van die wetten was het voorschrift voor een religieus feest, het Yom Kippur, oftewel de Grote Verzoendag. Op die dag werden een stier en 2 geitenbokken genomen om als offer voor God te dienen. De stier en 1 bok werden geslacht. In een speciaal afgesloten, heilige ruimte besprenkelde de priester verschillende voorwerpen met het bloed van de geslachte dieren, om op deze manier zichzelf en het volk te zuiveren van alle onreinheid en opstandigheid tegen God. Een andere bok werd in leven gelaten. De priester legde hem zijn handen op de kop, om hem daarmee alle overtredingen en tekortkomingen van de Israëlieten te laten dragen. Deze bok werd in de woestijn losgelaten om de zonde van het volk zo ver mogelijk weg te brengen. Op deze manier werd de verzoening tussen God en de mens gesymboliseerd. Het was slechts een symbool, want God neemt echt geen dieren aan als goedmakertje voor menselijke nalatigheden. Het is met het volk in zijn beloofde land een geschiedenis geworden van hoogte en dieptepunten. Periode van vrede onder de koningen David en Salomo. Periode van angst en oorlog onder een aantal andere koningen. Er was een tijd waarin het volk werd overwonnen en weggevoerd naar Babylon, terwijl het volk na 70 jaar weer naar zijn eigen land terug mocht. Periode waarin God werd geëerd en met zijn geboden rekening werd gehouden, en periode waarin men lak aan hem had en ieder zijn eigen egoïstische gang ging. Ten slotte werd Israël bezet door de Romeinse wereldmacht. Vooral in de tijden waarin met God geen rekening werd gehouden, traden de profeten op de voorgrond die geen blad voor de mond namen. In vlijmscherpe geschriften veegden zij de vloer aan met het volk, de koning, de priesters. De dieptepunten in de geschiedenis werden door de profeten aangegrepen om het volk van zijn dwaalwegen bewust te maken. Maar ook riepen zij op tot bekering en maakten ze melding van Gods vergevingsgezindheid. Eén van die profeten was Jesaja. Hieronder volgt een stukje profetie van Jesaja tegen Jeruzalem, de hoofdstad van het land. De Heer zegt: Jeruzalem, het is verschrikkelijk. Je inwoners zijn mij niet trouw gebleven. Je was een stad van eerlijke mensen, maar nu ben je een stad vol moordenaars. Jeruzalem, je was zo mooi als zilver, maar je bent zwart en vies geworden. Je leek op goede wijn, maar nu lijk je op slechte wijn. Want je leiders zijn slecht. Ze doen zaken met dieven. Ze doen alles voor geld. Maar weduwen, die helpen ze niet. En kinderen zonder vader, die beschermen ze niet. Ik ben God, de machtige Heer, de sterke God van Israël. Ik zal mijn tegenstanders straffen. Ik zal mijn vijanden laten zien dat ik woedend ben. Jeruzalem, ook jou zal ik straffen. Maar door die straf zul je weer zo mooi worden als zilver. Al het vuil zal ik weghalen. Dan wordt alles weer zoals vroeger. Je rechters zullen weer recht spreken en je raadgevers zullen weer goede raad geven. Dan zul je deze naam krijgen. Eerlijke stad. Trouwe stad. Inwoners van Jeruzalem, jullie stad wordt gered als er weer eerlijk recht gesproken wordt en als jullie terugkomen bij de Heer. Maar als jullie de Heer verlaten en onrecht doen, zullen jullie sterven. Jesaja 1, vers 21 tot 28. In tijden van bezetting en tirannie kwam de verwachting van een nationale bevrijder naar boven. Een afstammeling van David, de koning van het welvarende rijk van weleer, die het volk Israël van de onderdrukking zou redden. Hij werd aangeduid als de Messias. Oorspronkelijk was dit een titel voor priesters of koningen, maar later werd hiermee een algemene heilsbrenger aangeduid. Ook de profeten van Israël verwachten de komst van deze redder, die de Israëlieten zou verlossen van zijn overheersers en de hele mensheid in vrede en welzijn terug bij God zou brengen. De profeet Jesaja heeft een mooie omschrijving van de Messias. Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine nieuwe tak kan groeien, zo zal uit de oude familie van David een nieuwe koning komen. De geest van God zal in hem zijn. Die koning zal wijs zijn en verstandig. Hij zal sterk zijn en machtig. Hij weet wat God van hem wil en hij heeft eerbied voor de Heer. Die koning is een goede rechter. Hij luistert naar iedereen voordat hij een oordeel geeft. Hij oordeelt eerlijk over zwakke mensen en arme mensen behandelt hij goed. Die koning straft mensen streng voor hun fouten, met zijn woorden doodt hij mensen die kwaad doen. Die koning is altijd rechtvaardig. Hij is eerlijk en trouw. Als die koning komt, zal er vrede zijn. Een wolf speelt met een lammetje en een panter ligt naast het bokje. Een kalf eet samen met een leeuw en een kind past op beide dieren. Een koe en een beer lopen in één wei en hun jongen liggen naast elkaar. Een leeuw eet gras, net als een koe. En een kind speelt zonder angst bij het nest van een gevaarlijke slang. Niemand zal meer kwaad doen. Als die koning komt, doet niemand meer kwaad. Geen mens doet kwaad op de heilige berg van de Heer. Want de aarde is vol met mensen die de Heer kennen, zoals de zee overal gevuld is met water. De nieuwe koning zal een voorbeeld zijn. Alle volken zullen naar hem komen. De stad waar hij woont zal schitterend zijn. Jesaja 11, vers 1 tot 10. Tot zover in vogelvlucht ongeveer 1800 jaar geschiedenis van Israël. Een volk dat even trouw en ontrouw is aan God als elk ander volk zou zijn. Desondanks, of misschien wel juist daarom, koos God dat volk als zijn lievelingsvolk uit. En uit dit volk liet God een bevrijder voortkomen die de wereld uit zijn ellendige bestaan zou verlossen. Deze bevrijder werd aan het begin van onze jaartelling geboren. De wereld heeft hem leren kennen als Jezus Christus.